Hier gekomen bent in Sint-Philipsland en fijn dat u ook op afstand meekijkt en luistert op dit moment live stream en dat is fijn dat dat allemaal kan. We gaan vandaag bezig met het onderwerp, een ander onderwerp dan de vorige keer, want dat hebben we toen afgerond. Welk lichaam, met welk lichaam komen zij? Vraagteken. De vraag uit 1 Korinthe 15, daar willen we vandaag over nadenken. En in verband daarmee op de boekentafel voor u is deze brochure. Dat gaat ook over de opstanding. Welke dag was het? Dus u wordt precies in uitgeduid op welke dag de Heer is opgestaan, volgens de schrift. Dat is denk ik fijn om mee te nemen en u kunt hem ook gratis bestellen. Deze, Jezus Christus, de gekruisigde, is ook een fijne brochure die over zijn lijden en sterven spreekt. En dan hebben we ook UR, niet te vergeten. UR is een fijn kwartaal. Tijdschrift, magazine, hoe moet je het noemen, bijbelstudietijdschrift per kwartaal. U kunt het gratis bekomen. Als u zich even opgeeft, dan wordt het elk kwartaal gratis aan u toegestuurd. En ook dit is weer een bijzonder nummer, denk ik, wat onder andere spreekt over onze vreugdevolle verwachting. Dat is ook ons onderwerp vandaag. Dus dat is denk ik fijn. Vader, we danken u dat we ook deze dag uit uw hand mogen ontvangen. We danken u dat u ons doet samenkomen, weer met uw woord in ons midden. We danken u dat we hier in alle vrijheid en in alle rust bij elkaar kunnen zijn. En dank u wel dat we mogen nadenken over een bijzonder onderwerp. Het lichaam wat er zal zijn in de opstanding. Vader, dank u wel dat u ons uit uw woord veel daarover informeert via Paulus. We danken u dat we daarnaar mogen kijken vandaag en geef ons wijsheid en de geest van wijsheid en onthulling in de erkenning van u. Dat we deze dingen mogen verstaan en mogen ontdekken wat u voor ons hebt weggelegd. Vader, dank u wel dat in deze omstandigheid van de wereld waarin het allemaal nog stervend is en mensen overlijden en ja, Vader, dat is dan het einde, maar uit uw woord weten we dat het nog lang niet het einde is, maar dat u opwekking, opstanding zal geven in de toekomst. We danken u dat de garantie is afgegeven doordat uw zoon uit de doden is opgewekt 2000 jaar geleden en dat het onder veel getuigen is bevestigd. We danken u dat uw woord dat duidelijk maakt en dat we daarom een geweldige toekomst hebben. Nu die ene grote opgestane verheerlijkte daar is, kan ook de rest gaan komen. Vader, we danken u daarvoor dat we daar ons over mogen verheugen vandaag. En we danken u dat dat een heerlijk goed nieuws is wat we met elkaar mogen koesteren. En dat geeft geweldig uitzicht, Vader, in het aardse bestaan nu, wat vaak lijden, verdrukkingen met zich meebrengt. Maar niettemin, we kijken naar de toekomst. We danken u dat u ons die verwachting geeft. We danken u voor ieder die hier is, voor ieder die op afstand meekijkt en luistert. Wilt u de harten aanspreken en geef wijsheid in het spreken. En mag het alles zijn, Vader, tot opbouw van het lichaam van Christus en bovenal tot lof en eer en verheerlijking van uw naam. We danken u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen. Nou goed, we gaan met elkaar nadenken over dit onderwerp. En dat is een aanhaling uit 1 Korinthe 15, zoals u ziet. Daar schrijft de apostel, hoe worden de doden opgewekt? Echter, met welk lichaam komen zij? En dat is een bijzonder onderwerp toch, denk ik. En daar waren toen de tijd vragen over in Korinthe. En Paulus die gaat er dan heel uitgebreid op in, tegen de achtergrond onder andere van het feit dat daar sommigen waren die in Korinthe leerden dat er geen opstanding van doden is. En Paulus die trekt dan even heel zorgvuldig de consequenties daarvan, neemt hij door met ze. Als Christus niet is opgewekt, ja, dan is er geen enkele toekomst. En als wij alleen voor dit leven onze verwachting op de Christus hebben gebouwd, dan zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. Hè? Maar hij laat natuurlijk klip en klaar zien, overduidelijk is het onder veel getuigen betoogd en bewezen, aangetoond dat zelfs meer dan 500 broeders tegelijk, meer dan 500 broeders, hè, tegelijk werd hij gezien in zijn opstanding. Dus ja, het is overduidelijk, hij is opgewekt uit de doden en dat is heerlijk. Geweldig, evangelie. En daar gaan we met elkaar over nadenken. Maar bijzonder dat punt van dat lichaam. En we springen even heel snel naar het einde van dit hoofdstuk. Bijna naar het einde van dit hoofdstuk. waar Paulus een geheimenis meedeelt, nadat hij een hele betoog heeft gehouden, het opgebouwd heeft. En daar wilde ik toch vandaag mee beginnen, met deze versen, vers 51 en 52 van 1 Korinthe 15, waar hij zegt, en dat lezen we gewoon maar met elkaar, neem waar, een geheimenis zeg ik jullie, niet allen zullen wij inderdaad ter ruste gelegd worden, maar allen zullen wij veranderd worden. In een ondeelbaar, en dan hebben we toegevoegd ogenblik, in een knippering van een oog, in de laatste bazuin. Want hij zal bazuinen en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. En dit is inderdaad een geheimenis, wat Paulus mocht onthullen. Want wat niet bekend was, was dat er een groep zal zijn op het moment dat hij zal bazuinen, die niet overlijdt, maar die dan veranderd wordt. Dus die daadwerkelijk niet komt te overlijden, maar dan een geweldige verandering zal ondergaan. En dat zal in een oogwenk gebeuren, in een knippering van een oog, een ondeelbaar ogenblik. Bij de laatste bazuinstoot eigenlijk. Hè? En dan zou je ook moeten weten dat dat gebeuren, als die bazuin klinkt, 1 Thessalonicense 4, dat daar stappen gezet worden. En daar gaat een serie over in UR. Dus dat is onze heerlijke verwachting. Dat is een serie waarin uitgeduid wordt dat in stappen daar dingen zullen gebeuren op die dag of in die nacht. Hangt er vanaf waar je bent in de wereld op dat moment. En dan is er ook een laatste bazuinstoot. Dat is eigenlijk impliciet wordt dat gezegd hier. En want hij zal bazuinen, hè, in tegenstelling tot de openbaring waarin boodschappers bazuinen, staat hier hij met een hoofdletter zal bazuinen. Dus dat is de Heer zelf en dat, daarmee bevestigt Paulus ook wat hij in de eerste Thessalonicense brief al had gezegd, dat de Heer zelf zal neerdalen en dat hij zelf ook de bazuin zal steken. En dan zal er ook een bevelende roep van uitgaan. En op dat moment zullen de doden onverderfelijk opgewekt worden. Dat is ook enigszins synchroon met 1 Thessalonicense 4. Maar wat hier het bijzonder is, wat hij niet zegt in Thessalonicense, maar hier wel. Uitdrukkelijker hier, dat wij inderdaad niet allemaal ter ruste gelegd worden, maar degenen die dan leven op dat moment, de gelovigen die dan leven, die zullen veranderd worden. Die gaan dus niet dood, die sterven niet. Dat is heel uniek in de hele geschiedenis van de mensen. Die sterven niet, maar die worden veranderd op dat moment. En dat gebeurt met de bazuin. Ik heb hier het plaatje gezet van de shofar, maar wat het is, het kan ook een zilveren trompet zijn, het kan ook een trompetgeschal zijn, want zowel het een als het ander, zowel de bazuin of de trompet als de shofar, daarvoor wordt hetzelfde Griekse woord gebruikt en dat vertalen wij dan met bazuin. Dus wat het zal zijn daadwerkelijk op dat moment, ach, het gaat erom dat hij de bazuin zal steken en dat hij zal blazen en dan zullen de doden onverderfelijk opgewekt worden. Dat is iets bijzonders. Maar we gaan eerst kijken naar een stukje illustratie, dat doet Paulus in dit hoofdstuk, uit de natuur. Want als antwoord op die vraag, hoe worden de doden opgewekt en met welk lichaam komen zij, zegt Paulus tegen de Korintiërs, onbezonnene. Met andere woorden, denk na. Wat zie jij in de natuur? In de natuur zie je dit. Wat jij zaait, wordt niet levend gemaakt, ingeval het niet sterft. En let op dat hij hier deze woorden gebruikt. Hij gebruikt de woorden levend maken en de woorden en het woord sterven. En dat duidt allebei op een proces. Met andere woorden, het is geen dode graankorrel die gezaaid wordt. Want u ziet hier een afbeelding van een graankorrel. En dan ziet u waar dat uit bestaat, uit de meelkern, een kiem. En daar gaat het natuurlijk om, want het gaat als het, in de grond, niet, als het niet in de grond komt, gebeurt er niets. Hè. Als ik het hier neerleg, gebeurt er niets met de graankorrel. Maar op het moment dat die in de grond gezaaid wordt, dan gaat die ontkiemen en dan komt er iets geweldigs uit. En dat is een illustratie, zegt Paulus, hier in feite, van de levendmaking. Want dan gaat er een heel proces op gang komen van levend maken. Dat is de illustratie uit de natuur. Hè? Dus God predikt elk jaar, predikt hij aan alle kanten uit de natuur, wat hij doet ook met ons mensen. En dat is natuurlijk wel heel bijzonder. En dat doet ons denken aan wat op de derde dag in het herstelwerk van God gebeurde. Dan gaan we heel even terug naar Genesis 1, vers 12. Waar staat, en de aarde bracht groen voort, zaaddragend gewas naar zijn soort en bomen die vrucht maken, waarin hun zaad is naar hun soort en God zag dat het goed was. En ik heb vers 11 hier even weggelaten, maar daar staat bijna hetzelfde, alleen dat God dat eerst sprak en dat ging vervolgens dus gebeuren. Vers 12, hè. Bespreek dan wat er ook daadwerkelijk gebeurde. Want ja, als God een woord spreekt, dan heeft dat leven in zich, dan heeft het kracht in zich. En als God dat dan daar tegen die aarde zegt, dan gaat het ook opkomen. Want dat is de kracht van het woord van God. Dat brengt leven, hè, zegt Johannes toch, in Johannes 1 over het woord. In het woord was leven. Dus als het woord gesproken wordt, dan komt daar leven. Dat kan niet anders. Het is een levendmakend woord. En in feite is dit al een prediking van wat gaat gebeuren in de eonen. En let op dat dit op de derde dag gebeurt. Want op de derde dag, wat gebeurt er dan? Nou, de opstanding, hè? De opstanding van Christus gebeurde immers op de derde dag. Dus dat zit al in Genesis 1, hè? Op de derde dag zie je al in feite gebeuren wat later met de Zoon gaat gebeuren. Ook op de derde dag zijn opstanding uit de dood. Dus de illustratie is daar al, hè? En dat is natuurlijk toch heel bijzonder. En je ziet hoe Paulus zijn betoog hier houdt in 1 Korinthe 15, dat het is ook met op de achtergrond, zou ik willen zeggen, Genesis 1. Hè? Het werk wat God doet daar, of wat Elohim doet, als ik iets preciezer ben. Elohim doet dat herstelwerk, daar refereert Paulus in feite aan ook, hè, hier in 1 Korinthe 15. En dan zegt Paulus, en wat jij zaait, zaai je niet het lichaam dat zal komen, maar de naakte korrel, indien het mag gebeuren van graan, of iets van de overige soorten. Want het principe gaat voor al die korrels op. Hè. Of je nu, hier is er dan, op het plaatje ziet u gerst, rogge, tarwe en haver. En dat is wat uit zo'n korrel komt. Dus u ziet dat zo'n korrel produceert niet een nieuwe korrel. Nee, er komt veel meer uit. Er komt een hele plant komt eruit, er komt een hele aar uit. En die aar heeft vervolgens weer allemaal korrels. Dat komt uit één korrel. En daarmee illustreert de natuur, illustreert God in de natuur, hoe het ook zal zijn in de opstanding van de doden. Er wordt gezaaid en wat dan vervolgens God gaat opwekken, dat is iets geweldigs. Maar dat is meer dun dus dan wat gezaaid wordt. Dat is wel bijzonder, denk ik. Hè? En Paulus die zegt hier ook, kijk, wat jij zaait, je zaai je niet het lichaam dat zal komen. Dus je zaait een graankorrel, maar wat er vervolgens uitkomt is niet één graankorrel, nee, het is veel meer. En dat is wat de Heer Jezus ook zegt, hè? Daar moet ik dan altijd aan denken als ik dit soort dingen lees. Wat de Heer Jezus zegt in de Matthäus 13, dat de zaaier ging uit om te zaaien en dan kan het opbrengen deels 30, deels 60 en deels 100 fouten. Dat kan. Ja, dat hangt er vanaf waar het terecht komt. Hè? Het kan op steenachtige plaatsen terechtkomen. Het kan door de vogelen van de hemelen weggepikt worden, hè, met alles wat dat allemaal betekent. Hè. Maar dit is wat de zaaier ook doet. En van de week kwam ook dan, toen ik me aan het voorbereiden was, die prachtige psalm tegen, psalm 126. En u kent die tekst natuurlijk wel. Degene die met tranen zaaien, die zullen met gejuich maaien. En dat is natuurlijk heel geweldig. Hè. En ik kwam een Joodse uitleg tegen daarvan. En dat was toch wel bijzonder, want die Joodse uitlegger die gaf toch aan, kijk, in feite gaf hij aan, op basis van die tekst uit Psalm 126, dat is een beeld van de wederopstanding. Kijk, dan denk ik van, kijk, ze weten het wel, ze weten het wel. Wat komt is geen nieuwe korrel, er komt veel meer. En dat is nu de illustratie uit de natuur, dat is elk jaar weer het wonder als je dat ziet opkomen. Hè? Op akkers en in je eigen tuin misschien, of op je eigen balkon. Maar het is elke keer weer dat wonder. Hè? Piepkleine zaadjes in de grond en moet je kijken wat daaruit komt. Nou, en dan denk dan aan, als we komen te overlijden, ja, maar dat is in vernedering. Maar kijk wat God gaat doen in de opstanding, hè? Daar kijken we naar uit. En hij gaat dat doen. Absoluut. En de Heer Jezus die vertelde ook aan zijn luisteraars de wet of de les van de graankorrel. Want hij zegt tegen zijn volk in Johannes 12, amen, amen. He, dat wordt vertaald vaak met voorwaar, maar er staat dit. Hè. Ik zeg jullie, indien de korrel van het graan niet gevallen in de aarde sterft, ook weer dat proces, hè, blijft hij alleen. Ingevallen echter zou sterven, als hij niet gevallen in de aarde sterft, dus als die op zichzelf ergens zou blijven liggen, dan gebeurt er niks. Maar ingevallen hij zou sterven, zegt de Heer, draagt hij veel vrucht. En dat is een bijzonder punt, hè. En dat is natuurlijk voor hier zit natuurlijk ook een geestelijke les in, ook voor ons, want ook wij weten ons, en dan zegt Paulus toch Romeinen 6, dat is toch in feite dezelfde les, dat wij tezamen met Christus gestorven zijn en ook begraven. Maar geestelijk gezien zijn we al met hem opgewekt om in nieuwheid van leven te wandelen. Dat is toch hetzelfde principe. Dat is het principe van de graankorrel, wat we hier lezen in Johannes 12. Dat is illustratie uit de natuur, waar wij dus ook onze persoonlijke geestelijke les uit kunnen leren. En dat oude, dat is in feite voorbij. Maar die oude mens wil nog, u weet het wel, hè. Maar die nieuwe mens, daar gaat het om. Dat we die nieuwe mens leven, dat we dat nieuwe leven leven. En dat is in feite die, wat we in de natuur zien, die aar die vrucht draagt. En dat is ook de bedoeling van ons leven, dat wij vrucht dragen, dat we die geest in ons, door ons heen, vrucht draagt. Vandaar dat Paulus natuurlijk ook het woord vrucht gebruikt in Galaten 5. De vrucht van de geest, dat moet groeien. Een vrucht is er niet zomaar. Je ziet nu ook de bloesems aan de appelboom en de perenboom. Straks komen de appels en peren, maar het duurt even. In september, oktober, dan zie je het. Dan is die vrucht daar. Dus dat neemt, God neemt er ook in ons leven de tijd voor. Maar hij zet wel door zijn geest de vrucht. Hè? En zo kunnen we elk jaar met verbazing kijken naar de natuur. Hè? De God echter geeft er een lichaam aan, zoals hij wil, en aan elk van de zaden het eigen lichaam. En dat geldt natuurlijk ook in de opstanding. Want zoals we nu allemaal verschillende zaden zien en allemaal verschillende granen en noem maar op. En pitten en noem alles maar op. Dan zullen we zien dat dat ook in de toekomst zo is. Dat ook in de toekomst God er een eigen lichaam, om zo maar te zeggen, aan geeft. Dat nieuwe wat dan eruit komt in de opstanding. En zaden, gewoon zaden eten, hè, gewoon puur zaden uit de natuur, dat is heel gezond. En dat wordt daar natuurlijk ook bij gezegd. Hè. Je ziet hier giazaad en lijnzaad en zonnebloempitten. En wat heb je nog meer? Pompoenpitten. Ook heel gezond om die puur gewoon te eten. En noem maar op, hè, dat schijnt heel gezond te zijn. Kijk, Daniel, die at zaadrijk voedsel. Leest u maar in Daniel 2. Of Daniel 1 is dat al, geloof ik. Nee, Daniel 1. Hij at zaadrijk voedsel en daardoor bleek hij een blakende gezondheid te hebben. En hij wilde niet die lekkernijen van de koning. Nee, hij wilde zaadrijk voedsel en water. En oh wonder, ze zagen er blakend van gezondheid uit. Dus dat zegt wel iets, hè? Dat zegt wel iets. We gaan verder. Paulus gaat verder illustreren uit de natuur. Hij zegt, kijk, niet al het vlees, want hij borduurt nu voort op. We hebben nu even gekeken naar die zaden, maar hier gaan we even een stapje verder, hè, een stapje verder in de schepping kijken. Niet al het vlees is hetzelfde vlees, maar het ene inderdaad van mensen. Het andere echter vlees van stukken vee. Het andere echter vlees van gevogelte. En het andere echter van vissen. Dus we zien al een variëteit in de natuur, wat God zo gemaakt heeft in zijn herstelwerk. Wat toch heel bijzonder is, want het zijn toch allemaal verschillende. Het is allemaal wel hetzelfde principe van vlees. Hè, het is allemaal tastbaar en voelbaar en noem alles maar op. Hè. Maar het is toch verschillend. Kijk, ik heb mensen, nou we kunnen hier elkaar aankijken. Mensen heb ik er dan geen plaatje bij gezet. Maar wel stukken vee, in dit geval koeien, is voor ons Nederland heel bekend. En vogels, die vliegen in de lucht, die hebben een andere omgeving waar ze leven. En vissen hebben ook weer een andere omgeving, die leven in het water. Ook weer een andere eigen leefomgeving. En ze zijn allemaal aangepast aan hun omgeving waar ze in gezet zijn of waar ze in zich bewegen. En haal je een vis, even algemeen gesproken, ik weet dat er een uitzondering wel is, maar haal je een vis uit het water en leg je die op het land en hou je die uit het water, dat gaat niet goed. Die vis hoort in het water, eigen leefomgeving. Een vogel, stop je die in het water, gaat ook niet goed. Een vogel moet in de lucht kunnen vliegen. Dus ook een bepaalde bijzondere omgeving, hè, waar die vogel zich beweegt. Het vee beweegt zich gewoon op het land. En wij mensen staan ook met onze voetjes hier op deze aarde nog steeds. En dat maakt het ook dat het voor ons soms moeilijk voorstelbaar is wat in de toekomst met ons zal gaan gebeuren. En zeker als het gaat over ons als leden van het lichaam van Christus. Want wij vormen met al die leden samen een hele bijzondere groep die ook in de opstanding iets bijzonders ondergaan. Die verandering waar we net over lazen. En die verandering is anders dan de opstanding bij andere mensen die ook zullen opstaan. Dat gaan we ook nog zien. En dat maakt het ook bijzonder. En dat heeft ook te maken met onze leefomgeving, om het zo maar te zeggen, straks, als wij opgewekt zijn door Vader, als we veranderd zijn, dan komen wij in een andere omgeving terecht en daarop moeten wij aangepast worden. Kijk, een vis in het water, die heeft kieuwen en die kan daar prachtig leven. Een vogel heeft vleugels, die kan daar prachtig ook leven, waar die in die omgeving. Een mens is gebonden aan de aarde en is niet. Een mens is in principe niet bedoeld om die eigen leefomgeving te verlaten en ergens anders naartoe te gaan. Er zijn wel pogingen natuurlijk geweest in het verleden, maar als je kijkt hoeveel mislukte raketlanceringen er zijn en dat een raket heel snel ook weer ontploft en gaat mis en noem maar op, met grote bedragen die dat gekost allemaal. Het lijkt net dan, denk ik, alsof God wil zeggen, mens, ga maar niet proberen uit jezelf je eigen leefomgeving te verlaten. Jij hoort op die aarde. Dat is het, hè, denk ik. Misschien, ja, maar goed, zomaar de losse gedachten. Kijk, de verandering, als we praten over ons lichaam, de verandering wat gebeurde bij de mens, door het zondigen van Adam en Eva, was dat het stervensproces in het lichaam kwam op gang. De Heer had gezegd, op het moment dat je eet van die vrucht, je mag er wel aanraken, maar je mag er niet van eten, van die boom van kennis van goed en kwaad. Op het moment dat je daarvan eet, zul je tot stervens toe stervend zijn. Dat is een bijzondere manier van spreken in het Hebreeuws. Er wordt twee keer het woord sterven gebruikt en dat gebeurt vaker en dat is om de nadruk te leggen. Onder andere, maar dat tot stervens toe sterven, wat dan daar tegen de mens gezegd wordt, dat proces dat trad toen in werking in dat menselijk lichaam. En vandaar dat Paulus het ook noemt in Filippenzen 3, ons vernederd lichaam. Dat heeft ons te maken met onze sterfelijkheid. We kunnen heel vitaal zijn. We kunnen zelfs als we 90 zijn, kunnen we nog steeds vitaal zijn en nog kunnen fietsen en wandelen en noem alles maar op, vierdaagse, noem maar op. Dat kan allemaal. Maar er komt toch een moment, je kan 100 worden, je kan 110 worden, maar dan gaat dan is het toch een keer afgelopen. En daarin wordt elke keer weer duidelijk dat die mens, dat wij stervend zijn. En dat is in werking getreden, al heel lang geleden bij ons eerste mensenpaar. En daar hebben wij nog steeds de vruchten van, de wrange vruchten, zult u misschien zeggen. Maar dat is ook de reden waarom wij zondigen natuurlijk. Hè. Dat hebben we ook opnieuw weer gezien bij die keren dat we met Romeinen 5 bezig waren, waar Paulus dat heel duidelijk zegt. Omdat wij stervend zijn, zondigen wij. Hè, dus wij erven het sterven van dat eerste mensenpaar. En daardoor verloor het de glans. Er wordt aangenomen dat er in de oorspronkelijke situatie, toen de mens geschapen was door God, dat de mens toen een bepaalde uitstraling had, een bepaalde lichtuitstraling. Dat zou kunnen. Dat wordt gedacht door uitleggers. En misschien is het wel zo dat daarvan ook weer iets terug was te zien bij de Heer Jezus toen hij verheerlijkt werd in de verheerlijking op de berg. Want dat was nog in zijn vernedering ook. En toen waren daar 3 discipelen bij hem en die zagen hem spreken met Mozes en Elia alsof het koninkrijk al aangebroken was. En toen had hij ook een bepaalde uitstraling. Nou, het zou kunnen zijn dat daarvan iets weer terugkomt. straks in de situatie van de 1000 jaren. Dat zou zomaar kunnen. Maar dan zal wellicht de uitstraling van die opgestanen misschien nog wat groter zijn, dat weet ik niet. Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Dus er is bij de mens wel iets aan, laten we maar zeggen, aan een stukje heerlijkheid verloren gegaan door het zondigen. Paulus die zegt dan, dan gaan we verder in 1 Korinthe 15. Paulus die zegt dan, er zijn ophemelse lichamen en meestal vertalen we dan aardse, maar in dit geval heb ik er even voor de volledigheid het woordje op ook bijgezet, omdat hier net iets meer staat dan alleen het woord aards. Er staat hier ook, net als bij dat hemels, staat er een voorvoegsel en dat betekent op of over. En vandaar, ik heb het toch even willen aangeven in de tekst. En op aardse lichamen, maar andersoortig is inderdaad de heerlijkheid van de op hemelse. Andersoortig, echter die van de op aardse. En u ziet hoe hier onderscheid ook wordt, of hoe die woorden anders en ander, die in het vorige vers hebben we die ook vertaald met ander, want dan staat er een ander woord ook in het Grieks. Maar hier staat een woord heteron, dat kent u wel. En dat moet je vertalen met andersoortig. Vandaar dat we hier vertalen andersoortig. Dus hier staat echt een ander woord in de grondtekst, hè, dan in de vorige tekst die we doornamen. Dat wil zeggen, Paulus illustreert hier een tegenstelling, of Paulus laat hier een tegenstelling zien tussen die verschillende lichamen, tussen de heerlijkheid. De heerlijkheid van de hemelse lichamen is andersoortig dan die van de aardse lichamen. Dat is een tegenstelling. En dat is natuurlijk wat hij hier zegt in de opbouw, naar, om antwoord te geven op de vraag, hoe worden de doden opgewekt en met welk lichaam komen zij? En hier spreekt hij al over een andersoortige heerlijkheid van hemelse lichamen en van aardse lichamen. Dus dat is voor de opbouw naar wat hij gaat zeggen straks. En dan bouwt hij dat iets verder uit en dan zitten we in feite ook weer, denken we terug aan Genesis 1. Dan zegt hij, er is een andere heerlijkheid van zon en een andere heerlijkheid van maan en een andere heerlijkheid van sterren, want de ster overtreft de ster in heerlijkheid. En dat woord heerlijkheid, dat heeft ook te maken met stralen of schijnen. He, dat als de heerlijkheid groot is, dan heeft dat ook te maken met het uitstralen of het uitkomen van licht. En natuurlijk ook als het gaat om iets duidelijk te maken, dan is de zoon, in Hebreeën 1 wordt dat gezegd, de zoon is de afstraling van de uitstraling van de heerlijkheid van God. En dat wordt gezegd als duidelijk wordt gemaakt dat hij die kenmerken, of hoe moet je het zeggen, die eigenschappen van God laat zien. Dan wordt dat gezegd dat dat de uitstraling is van de heerlijkheid. Hè? Hij is de afstraling van de heerlijkheid van God. Uitgedrukte beeld van God is hij. En dit zien we natuurlijk op de vierde dag. Want op de vierde dag werden zon, maan en sterren door God op hun plek gezet. En die sterren, ja, dat is iets wonderlijks, want ja, Abraham kon ze niet tellen. En in de psalmen staat ook dat hij kent, maar in de psalmen staat, hij kent ze allemaal bij naam, hè, die sterren. Het zijn er voor ons myriaden, als wij zo naar die sterrenhemel kijken. Maar God kent ze allemaal bij naam. En dat is natuurlijk ook weer heel wonderlijk, hè. En ze hebben zo allemaal hun functie. Maar de ene ster, die is sterker dan de andere. De Poolster bijvoorbeeld, die is wat duidelijker aan het firmament te zien dan andere sterren. En je kunt ook sterrenbeelden zien. U kent wel het steelpannetje natuurlijk. De grote beer en de kleine beer. En zo is er natuurlijk een heleboel sterrenbeelden zijn er, waarin ook Gods boodschap, want Psalm 19 zegt, er gaat sprake van uit. De nacht predikt kennis aan de nacht. Dat doen die sterrenbeelden, die spreken. Die spreken in feite het goede nieuws van God. Dat is een studie apart, maar dat is wel bekend. Al heel lang. En dat is toch heel bijzonder. De ene ster overtreft een ster in heerlijkheid. En als we kijken, dan zit daar een opbouw in. Paulus is begonnen met de zaden in de aarde. Dus je zou kunnen zeggen, hij begint heel erg aan de grond. Dat gebeurt op de derde dag en daar zit een overeenkomst in. De derde dag en de zesde dag, daar zit de overeenkomst in. Net als de eerste en de vierde dag en de tweede en de vijfde dag. Daar zitten allemaal overeenkomsten in, hè, in het herstelwerk van God. En we zien in de derde en de zesde dag dat daar ook een overeenkomst in zit. De zaden in de aarde en de zesde dag komen daar mensen, dieren, vogels en vissen. En onder andere de grote zeedieren, maar hier even wat Paulus doet is de grove indeling in vier, zoals hij dat aangegeven heeft. Dus ik heb het hier ook maar in vier delen gezet. Dat gebeurde op de zesde dag. Dat gebeurde in feite op de derde dag gebeurden twee dingen en op de zesde dag gebeurden ook twee dingen. Dan doet God twee bijzondere werken. En dan op de vierde dag komen de hemelse lichamen. Dus daar gaan we zeg maar nog een stapje hoger. En dan gaat het over zon, maan en sterren. Dus Paulus begint heel laag en hij eindigt heel hoog, als het ware, als je in de schepping kijkt. En dat is de opbouw hier in 1 Korinthe 15. En dan zegt hij, nadat hij dus deze versen als een opbouw heeft gedaan, dan zegt hij, zo is ook de opstanding van de doden. Dat is de illustratie is nu geweest. En nu gaat hij spreken over de opstanding. En dan zegt hij, er wordt gezaaid in verderf en opgewekt in onverderfelijkheid. En dat moet voor de Korintiërs heel bijzonder zijn geweest, toen ze dit voor het eerst lazen. Opstanding van de doden, ja. Christus is opgewekt, daar hadden sommigen al grote moeite mee in die gemeente. Maar Paulus gaat het helemaal uitwerken. En hij zegt, kijk, dat verderf, dat zien wij elke dag. We zien elke dag die uitvaarten, dat mensen begraven worden. En ja, dat is allemaal, in feite is de Bijbelse gedachte, is dat het een zaaien is wat we dan doen. Hè? Als we iemand ter aarde bestellen, zoals we dat ook wel noemen, als we iemand begraven, dan is dat in feite een zaaien wat we doen. Met de gedachte natuurlijk aan de opstanding. We zaaien de overledene in de aarde en we kijken intussen omhoog naar Vader die in de toekomst die opstanding zal geven. Ja, dat is natuurlijk geweldig, hè? Dat je er zo ook naar kunt kijken. Op een dag waarin je verdriet hebt, op een dag waarop je afscheid moet nemen, dat is niet fijn. Dat is een verdrietige zaak. Maar wat gaat de Heer doen? Hij zal opwekken in onverderfelijkheid. Net zoals zijn eigen zoon inmiddels was opgewekt in onverderfelijkheid, zo ook degene die gezaaid worden vervolgens in de aarde. Zo is ook de opstanding van de doden. En dat is natuurlijk geweldig, dat geeft hoop, dat geeft verwachting, dat geeft uitzicht, dat geeft blijdschap in je hart, want het blijft hier niet alleen bij dit sterven, nee, in de toekomst gaat de Heer iets geweldigs doen. Hè? En daar kijken we naar uit. En deze uitspraak van Paulus, die wijkt af in feite van de algemene opstanding voor de grote witte troon. Want daar zullen de mensen opstaan, aan het einde van de tijden, zo weten wij nu uit de Openbaring achteraf, dat zijn al diegenen die in ongeloof gestorven zijn en die zullen opstaan voor de grote witte troon. En als we dan nadenken, in welk lichaam staan zij op? Nou, in hetzelfde lichaam als waar wij hier ook nu zitten. Daarin staan ze op. Dat is hetzelfde lichaam weer. Dat is weer terug dan, ineens. En vraag me niet technisch hoe God dat doet, maar God doet dat. En God is bemachtigd dat te doen. Om dat wat op dat moment er niet meer is, zeggen wij dan, roept hij toch in aanzijn. En dat doet hij door dat zijn zoon dan zegt, sta op en dan staan ze allemaal op. Dat is de rest die nog moest opstaan. En dat gebeurt bij de grote witte troon. Maar dat is in dit lichaam, dit aardse lichaam zullen zij daar staan. Want zij moeten nog in de tweede dood komen. Zij moeten nog een tweede keer doodgaan. Dat geldt voor al die mensen die voor de grote witte troon komen. Daar worden hun werken worden gericht. En als dat gericht voorbij is, want de grote witte troon, wat daar gebeurt, dat is het gericht. En daarna worden ze in het meer van vuur geworpen. En dat is voor al die mensen die daarin geworpen worden, even afgezien van de Satan, het beest en de valse profeet, die drie, dat zijn de uitzonderingen, die blijven in de poel des vuurs leven. Maar al die mensen die erin geworpen worden, die gaan daarin voor de tweede keer dood. Thanatos. En dat is de tweede dood. En in die dood, er is geen enkele aanleiding in de schrift om te veronderstellen, dat in die tweede dood er wel een bewust voortbestaan zou zijn. Er is geen enkele aanleiding in de schrift om dat te denken. Nee, ook die tweede dood, ja, dat is ook dood dus. En dood is geen andere vorm van leven. Zo eenvoudig is het hoor. Dood is dood. En ook daar in die tweede dood ervaren die mensen die erin geworpen worden van niets. En voor hun ervaring is het dan alsof ze de volgende seconde levend gemaakt worden. Want dat gaat natuurlijk ook gebeuren. Die tweede dood zal een keer buiten werking gesteld worden, zegt Paulus in 1 Korinthe 15. Hetzelfde hoofdstuk. Maar die mensen staan dus op in weer dat oude aardse lichaam. Om vervolgens voor de tweede keer. En dat is wat de Heer Jezus ook zei. Allen die in de graven zijn, zullen zijn stem horen. En ze zullen eruit gaan. Zij die het goede deden tot de opstanding van leven. Maar zij die het slechte gedaan hebben, tot de opstanding van gericht. Dus er zijn twee, hier spreekt hij over twee opstandingen. De ene opstanding van leven. En dat is eerder, dat is voor de 1000 jaar of aan het begin van de 1000 jaar. En de opstanding ten gericht is aan het na de 1000 jaar. Dat is de grote witte troon. Maar al diegenen die in de graven zijn, die zullen zijn stem horen. En dat is dan de opwekkende stem. Of de stem die doet opstaan. De stem die per definitie leven geeft. Hoe dan ook. Of het nu levendmakend is. Of alleen om te doen opstaan in die oude situatie. Dat is wat de Heer gaat doen. Hè? Dat is de kracht van zijn woord. Hè? Zijn stem. Dat heeft dus een enorme kracht. Als hij dat woord spreekt. Hè? Want daar zit natuurlijk dan de geest van God. Die dat geeft dat die doden ook daadwerkelijk op zullen staan, opgewekt zullen worden. Hè, dat levengevende. En dan kijken we nu even naar de uitzonderingen, om het zo maar te zeggen. En er zijn toch diverse uitzonderingen in de schrift. En met uitzondering bedoel ik diegenen die opgewekt werden tijdens hun leven, maar die vervolgens later ook weer gestorven zijn. Er is een aantal uitzonderingen in de schrift. En misschien is dat goed om even mee te nemen als we vandaag toch over dit geweldige onderwerp opstanding hebben. Wat gebeurd is en waarin ook die levengevende kracht van God te zien is. Hè? En we gaan het niet allemaal lezen, maar ik heb voor u even geprobeerd op een rij te zetten. U weet het, hè? Elia en Elisa, die wekten allebei een zoon op uit de doden. Hele wonderlijke geschiedenissen. 1 Koningen 17, 2 Koningen 4. Die met het, en er was iemand die werd in een graf van Elisa geworpen. En die kwam met het gebeente van Elisa in aanraking. En die stond weer op. Dus ook een hele wonderlijke geschiedenis. Hè? Heel wonderlijk. Wat dat te betekenen. Dat heeft natuurlijk een diepere betekenis. Natuurlijk, dat kan niet anders. Maar goed. Jongeling van Nain, ook natuurlijk voor u heel bekend, hè. De dochtertje van Jairus. Jairus was de overste van de synagoge. En dat dochtertje van hem, dat was overleden. Dat wil zeggen, de leer of het onderwijs in Israël was overleden. Dat is de typologie, hè, van die geschiedenis. Dat is het beeld. Hè? Overste van de synagoge. Dochtertje was overleden. En dan komt de Heer en die wekt haar op uit de doden. Dat wil zeggen, als de Heer komt en hij wordt gezien in de schriften, en ze gaan hem in de schriften ontdekken, ja, dan komt het woord weer tot leven. Dat is even in een notendop wat die geschiedenis uitbeeldt, hè? Dochtertje van Jairus. Overigens is dat ook een onderbroken geschiedenis. Hè? Je had eerst die bloedvloeiende vrouw, en die geschiedenis wordt onderbroken door het dochtertje van Jairus, en daarna, als die dochtertje is opgewekt, gaat die geschiedenis weer verder. Onderbroken geschiedenis, hè? Moet je ook opletten. Heeft ook een betekenis. Goed, dat is een goeie. Dat moet ik dan nakijken. Het zou andersom kunnen zijn. Maar ja. Lazarus, Johannes 11, was al een lijklucht. Het was al de vierde dag. En de Heer moest hem natuurlijk bij zijn naam noemen, want anders waren alle doden opgestaan. Hij zegt, Lazarus, hierheen eruit. Als je hem niet bij zijn naam had genoemd, waren alle doden opgestaan. Dat is de kracht van het woord van hem, hè. En de heiligen uit de graven, ook zo'n merkwaardig iets, hè. Toen de Heer gestorven was, kwam er een aardbeving. En toen gingen de graven van de heiligen open in Jeruzalem. En die verschenen zelfs, die heiligen. Maar die zijn kennelijk daarna ook weer overleden. Want ja, wat er van geworden is, dat weten wij niet. Kennelijk zijn ze weer overleden. En zo kunnen we inmiddels al een heel rijtje noemen van mensen die opgewekt zijn geworden uit de dood, maar later toch weer overleden zijn. Ook heel merkwaardig, hè, allemaal. En Eutychus, hè, die zat daar in dat raam, en Paulus die sprak heel erg lang. En Eutychus die viel op een gegeven moment in slaap en die viel uit het raam. En Paulus wekte hem op uit de doden. Hoe is het mogelijk? Maar ook die Eutychus is ook later weer gestorven. Hè, dat is ook weer zo'n bijzondere geschiedenis. Hè. Dus dit zijn een aantal uitzonderingen op de vaste regel dat aan het eind van de tijden zal er een algemene opstanding zijn. Maar daar zijn dus ook nog andere uitzonderingen op, en daar hebben we het vandaag ook over, wat ons aangaat ook. Hè. En dan gaat Paulus verder in 1 Korinthe 15, en dan zegt hij, er wordt gezaaid in oneer, er wordt opgewekt in heerlijkheid. En ziet u hier steeds weer die geweldige tegenstellingen, hè, waardoor door die tegenstelling wordt zo duidelijk, hè, hoe groot het is wat God gaat doen. Er wordt gezaaid in zwakheid. Hè, ons lichaam is zwak doordat we stervend zijn. En uiteindelijk ja. Maar er zal opgewekt worden in kracht. Hè, dus het woord van de Heer betekent heerlijkheid, het betekent kracht, het betekent onverderfelijkheid. Dus dan in dat opstandingslichaam zal het verderf, als je echt bent opgewekt en levend gemaakt, zal dat verderf geen kans meer krijgen. Omdat het een doorgaand levensproces is in je, wat niet meer stopt. Dus dat verderf krijgt geen kans meer. Dat is het geweldige wat de Heer gaat doen. Hè? En ja, dit is natuurlijk wel een prachtig onderwerp om daarover na te denken met elkaar. Want Paulus gaat nog wat verder, gaat nog wat dieper erop in. En dan zegt hij, gezaaid wordt een zielslichaam en opgewekt wordt een geestelijk lichaam. Dus dat is weer een andere tegenstelling. En een zielslichaam, dat is een lichaam wat te maken heeft met bloed. En dat is zoals wij, onze constitutie is, dat wij in ons lichaam bloed hebben. En dat is noodzakelijk dat dat blijft stromen. Want in het bloed zit de levensadem in feite, er zit zuurstof. En daardoor hebben we die vitaliteit om in leven te blijven. Hè. Het is niet zo correct om te zeggen, de ziel is het leven, dat wordt soms wel eens gezegd, of het bloed is het leven, dat is niet correct. Leven is altijd verbonden in de schrift met geest. Bloed op zichzelf, ja, dat is bloed. Maar bloed is actief en levend op het moment dat er zuurstof in zit, dat er een aspect is dus van die levensadem die God in de neus van Adam blies, de adem van de levenden. En toen werd de mens, staat er ook, en dat gaat Paulus ook citeren, tot een levende ziel. En Paulus zegt, als er een zielslichaam is, is er ook een geestelijk. He, want hij zegt, een gezaaid een zielslichaam, opgewekt een geestelijk lichaam, er is een ziels- en een geestelijk lichaam. Dus hij, stapje voor stapje, naar die Korintiërs toe, heel uitgebreid, gaat hij dat allemaal uitduiden, he. Want kijk, dat bloed, dat is natuurlijk wel heel bijzonder, want in de medische wetenschap hebben ze nog maar nauwelijks een benul van wat bloed is. Hè? Wat het bloed allemaal doet, wat het in zich heeft, wat voor functies het allemaal heeft. En dan zijn ze al zoveel jaren zo diep aan het studeren in het menselijk lichaam en ze weten nog maar amper alle functies van het bloed. Zo groot is onze schepper. Hè? Die heeft bloed aan ons gegeven. En wat allerlei geweldige functies heeft. We kennen natuurlijk een aantal belangrijke functies die het heeft. Maar we hebben nog geen idee wat het allemaal doet. En dat is natuurlijk, dat is dus verbonden met de ziel. Hè. Op het moment dat het bloed door een lijf vloeit, dan is dat een zielslichaam. Want Leviticus zegt, de ziel, de Heer zegt in Leviticus, de ziel is in het bloed. Het wordt soms nog even korter gezegd. Het bloed is de ziel. Dus dat bloed heeft alles te maken met dat zielse zijn van de mens. Het bloed is ook het woord dam in het Hebreeuws. Nou, denk aan Adam. En dat woord heeft ook verband met rood. Maar het heeft ook verband met gelijkenis of lijken op. Dat is allemaal een woordfamilie daar in het Hebreeuws, rondom die woorden. Dam, Adam. En ook het woord voor dood, Dat is ook het woord moed en dat zit daar ook een beetje tegenaan. Want het woord gelijkenis, dat heeft daar mee te maken. Maar bloed is dam en het bloed doet verzoening. Eigenlijk, ik heb verzoening bewust tussen aanhalingstekens gezet, omdat het bloed, wat doet het bloed eigenlijk? Dat geeft een bedekkende bescherming. Dat is eigenlijk het woord, hè? Kafar in het Hebreeuws. En als dat bloed vloeide van de dieren, dan, en het werd gesprengd op het deksel van bescherming, één keer per jaar op grote verzoendag, of grote Yom Kippur, kan ik beter zeggen, door de hoge priester, dan gaf dat weer voor een jaar bedekkende bescherming voor de overtreding of de zonde van het volk. En dan konden ze weer een jaar verder. Maar het nam de zonde niet weg. Het gaf alleen een tijdelijke bescherming, bloed. En dat was voor God op dat moment nog voldoende, omdat het beeldend of profetisch sprak van het bloed van Christus natuurlijk. Hè? Want de Hebreeën schrijver zegt dat het bloed van Christus spreekt beter. Hebreeën gaat 12 keer over betere dingen. Nou, dat bloed van Christus is beter dan het bloed van stieren en bokken enzovoort, wat in de tijd van Tenach, zeg maar, in onder het oude verbond gebracht werd, hè, al die offers. En het bloed, dat is de ziel. Het bloed doet dan ook, hè, brengt dan ook een bedekkende bescherming. En dat is hier ook de tegenstelling. De tegenstelling is hier niet meer tussen, dat is ook een blijvende tegenstelling hoor, tussen aards en hemels, maar de tegenstelling is hier tussen ziels en geestelijk. Dat wil zeggen, een geestelijk lichaam, daarin heeft de geest van God zodanig de overhand, om het zo maar te zeggen, dat dat lichaam ook niet meer sterft. Een zielslichaam sterft wel. Maar zodra het een geestelijk lichaam is, dan sterft het niet meer. Dan zit er ook geen bloed meer in. Maar dat gaan we ook nog zien. Want dat zegt de Heer in Lucas 24, in zijn opstanding. En dan zijn de discipelen verbijsterd als die hem in de opperzaal ineens te midden van hen is. En dan, dan menen zij een geest te zien, hè, staat er dan. Zij menen een geestachtige iets te zien. En dan gaat de Heer, die neemt dat waar bij zijn discipelen, dat hij zo verschrikt daarop reageert, op zijn aanwezigheid. En dan zegt hij, neem mijn handen en mijn voeten, waar, hè, neem waar, hè, en zie dat ik het zelf ben. Raak mij aan en neemt waar dat een geest geen vlees en beenderen heeft, zoals jullie aanschouwen dat ik heb. Dus de Heer had in zijn opstanding wel degelijk vlees en beenderen, maar geen bloed meer, want hier wordt niet meer bloed genoemd. Hè? En daardoor was hij in staat om ineens te midden van zijn discipelen te zijn. En misschien het volgende moment kon hij ineens weer bij vader zijn, want hij is nu bij de vader geweest, hè? Want Maria weet wel eerder, hè? Op die dag mocht Maria hem niet aanraken, want hij was nog niet opgevaren geweest naar de vader. Maar hier zegt hij, raak mij aan. Hè? Dus dan is, dat is een enorm verschil, hè. En dan geeft hij dus ook aan en dan zegt hij, hebben jullie ook wat te eten? Zo gaat de geschiedenis verder, hè? Hebben jullie ook wat te eten? En dan at hij voor hun ogen. Dus hij kon zelfs ook op dat moment gewoon eten. Niet dat hij dat echt nodig had, maar hij kon het wel doen. Dus hier ontbreekt het bloed. Dat is de opstandingslichaam. Dat is een geestelijk lichaam. Hij had op dat moment een geestelijk lichaam. En dat is wat natuurlijk ook de wat de opstanding in de toekomst zal zijn, dan zal men ook opstaan in een lichaam met een bepaalde hoedanigheid. En dat gaan we na de pauze met elkaar zien, want het is